Uw inschatting van het al dan niet probleem, de opvangcrisis?
Wel, het is toeval willen dat ik ook OCMW-voorzitter ben hier in de rand rond Brussel.
Veel voordeel.
Ik kan samen met zoveel andere OCMW-voorzitters, maar ook mensen uit de humanitaire organisaties vaststellen dat er inderdaad een acuut opvangprobleem is. Zeker in deze koude winterdagen is er een acuut opvangprobleem die zich niet alleen reduceert tot de groep van mensen zonder papieren of asielzoekers of illegalen, maar ook anderen. Maar daarnaast heb je natuurlijk ook de naakte cijfers die aangeven dat de regering geenszins de asielproblematiek onder controle heeft. De gemiddelde duurtijd van de dossiers om uit te maken of iemand al of niet recht heeft op asiel lopen verschrikkelijk op. Je hebt misbruiken die vastgesteld worden van mensen die oneindig veel asielprocedures opnieuw heropstarten. Dus met andere woorden, de wereld, of toch een belangrijk deel van de buitenwereld, krijgen we de indruk, heeft door dat in dit land er de voorbije jaren nauwelijks enige coherentie zat in het asielbeleid.
Nu is de,
die ook de cijfers op oplopen.
Dus de inschatting van NVA, althans het symptoom, daar gaan jullie mee akkoord. Dat het de spuigaten uitloopt. Ze publiceren daar cijfers van de afgelopen 6 maanden, waar je ziet dat die naar boven gaan. We hadden hier vorige week Jan Hertogen. En die relativeerde die cijfers toch een beetje. Namelijk dat NVA dan selectief cijfers van 1 maand voor België dan vergelijkt met waar het dus hoog is. Met Duitsland bijvoorbeeld, waar het dan toevallig laag is.
Wel, het is inderdaad zo dat je alles in een correct perspectief moet houden en dat je dat ook op die manier best in een discussie brengt, ook waar het moet gebeuren in de wedstrijd. En ik heb inderdaad het aanvoelen dat een reëel probleem, een herkenbaar probleem in zaken opvangtekorten voor mensen in asielprocedures, dat reëel probleem dat zonneklaar is, daarmee bedoel ik van, dat zal niemand betwisten. Het is betwisten dat er de voorbije dagen sneeuw is gevallen in ons land. Dus zo duidelijk is het toch wel dat er een opvangcrisis is, dat er een opvangprobleem is. Maar je hebt inderdaad, en dat merk ik ook, vanuit allerlei hoeken mensen die dat nog kunstmatig vergroten, er andere problemen bijsleuren, dakloosheidsproblematiek bijsleuren, misdadigheidsproblematiek bijsleuren. Dus met andere woorden, naar gelang wie het best past, iedereen gebruikt zijn argumenten om dat probleem in zijn perspectief te brengen die vanuit partijpolitiek oogpunt dan wellicht beter past. Maar dat er een probleem is evident.
Mm-hmm. Nu, dan doet de NVA een voorstel en jullie stemmen tegen. Leg eens uit waarom.
Wel, het is genuanceerder dan dat. Niet alleen de NVA heeft een voorstel gedaan. Ik weet ook dat de PS een voorstel gedaan heeft. Ook Open VLD heeft voorstellen gedaan. Ook wij als partij hebben voorstellen gedaan. Vanuit de SPA dan. En dus wat er vrijdag voorgevallen is zeg maar een klassieke profileringsprobleem, denk ik. Namelijk dat de NVA, wat daar goed terecht is, vasthoudt aan haar voorstel. En eigenlijk ook de koppeling niet wenst met de andere voorstellen. Dus om op die manier voor een stuk een globaal debat met de andere politieke partijen aan te vatten. Dus een beetje vertrekkend vanuit de stelling dat het NVA-voorstel het allerbeste voorstel is, dat ook geen aanpassing behoeft. En in die optiek heb ik voor de eerste keer in mijn carrière meegemaakt, en die loopt intussen toch wel al 15 jaar in de Kamer, dat de indiener van een wetsvoorstel, mensen van de NVA in dit geval, tijdens één en dezelfde zitting een algemeen debat willen rond hun voorstel, een artikelse wijze bespreking rond hun voorstel, een stemming rond hun voorstel, ook al weten ze dat ten gevolge van een aantal opmerkingen van ook uit andere groepen, dat daar geen meerderheid voor is. Dus ik denk dat het hier meer te maken heeft met een soort profileringsijver om aan te geven dat misschien andere politieke partijen niet dezelfde mening zijn toegedaan als de NVA.
Mm-hmm.
En dat betreur ik toch wel een beetje, omdat het gaat hier over mensen, het gaat hier over miserie en het gaat hier over een politiek probleem waar de NVA eigenlijk ook mee verantwoordelijk voor is. En ik wil dit toch nog eens in herinnering brengen, dat de asielproblematiek en de opvangproblematiek niet van vandaag op morgen op ons bord ligt, maar eigenlijk het resultaat is van 3 jaar beleid waar men in de vorige regering de termen veel meer ruzie gemaakt heeft rond asiel dan oplossingen gebracht. Herinner u nog de gevechten, sommigen noemden dat een beetje denigrerend de chacoche gevechten tussen mevrouw Turtelboom en mevrouw Arena. Naderhand dan ook voor een stuk geprobeerd gecoördineerd te krijgen door de premier hemzelf. Dan is er opnieuw een nieuwe staatssecretaris en minister aangezet.
Daar had de N-VA toch niks mee te maken, hè?
De N-VA heeft toch een regeerakkoord mee onderhandeld en meegesteund. Heeft ook Yves Leterme ondersteund. Ook in het idee dat er één minister, en dat is een idee dat men nu opnieuw herhaalt, één minister voor migratie moet zijn, één minister voor asielbeleid.
Dat hoor ik N-VA ook zeggen.
Wel, de N-VA heeft dat ook gezegd, heeft dat ook geëist de vorige legislatuur, met wanneer ze nog in kartel zaten met meneer Leterme. Dus, maar ik wil hier niet terugkeren naar het verleden, ik wil maar aangeven dat één ieder, elke democratische partij, toch wel moet inzien dat het hier geen kwestie is van wie heeft het grote gelijk, maar dat het veel eer een kwestie is van een regering te maken, een regering in het zadel te brengen die dag na dag efficiënt kan optreden in een probleem die dagelijks verandert. En dus je moet daar de vinger aan de pols houden en de bevolking wijsmaken dat je dit asielprobleem zal oplossen via een lichte aanpassing hier en daar van bestaande wetten, is de mensen een rat voor het overdraaien, denk ik.
Maar ondertussen hebben we de afgelopen maanden toch een aantal echte menselijke drama's en tragedies gezien op de televisie. Ik herinner mij Noordstation. Maar tegelijkertijd, het is een beetje selectief, hè? Want er zijn zo van die opmerkingen geweest. Ja, als de villabouwers in overstromingszone onder water staan, dan is er ineens opvang à la volonté. Dan kon het niet op. En voor een paar asielzoekers is het dan niet mogelijk. Dat is toch wel een heel merkwaardige, selectieve organisatie van de staat.
Ja, maar dat is juist. Dus de selectieve verontwaardigingen, maar ook de selectieve aanpak enzovoort. Ja. Naargelang iets in de media verschijnt en de reactie daarop. Terwijl je ook in het veld, en ik herhaal het, ik ben ook OCMW-voorzitter in een moeilijk gebied. Je ziet dagelijks chockerende zaken waar dan niemand over valt. Dus
maar dan is het toch wel, excuseer me Hans Bonte, maar dan is het toch wel mogelijkheid om iedereen direct onderdak te geven. Parochiezalen worden opengezet, alles is mogelijk, scholen, alles is ter beschikking. En voor asielzoekersjes lukt dat niet.
Dat eerste zou ik ook niet durven zeggen, dat alles direct ter beschikking is. Wat mij bijvoorbeeld choqueert, is dat ik, wanneer ik naar Brussel rijd, en naar Antwerpen soms ook, dan zie ik mensen bedelen aan grote kruispunten voor het rood licht. Meestal met kleine kindjes in de armen, om op die manier wat gulere giften uit te lokken, vermoed ik. Maar wat daarachter zit, dat is pas chockerend. Namelijk dat daar commerce achter zit, daar filières achter zitten, waarbij dat die mensen in de kou voor rode lichten staan, te bedelen met kinderen, ook in die vrieskou. En dus daar wordt veel te laks en te weinig tegen gedaan. Dus met andere woorden, ook daar heb je de selectiviteit, want die mensen zullen wellicht ergens overnachten en dus is er blijkbaar geen probleem aan de hand. Maar het is anderzijds wel een probleem van misbruik van mensen, misbruik van kinderen om commerce te doen. Dit is één voorbeeld die ik u wens te geven van inderdaad hoe selectiviteit die verontwaardiging is. Maar het is nogal, vind ik pervers om de ene zwakke groep te vergelijken met een andere zwakke groep om te zeggen van, voilà, voor die doen ze het wel en voor een ander niet. Ik denk dat we alle kwetsbare groepen in onze samenleving moeten helpen. Maar ik denk anderzijds dat we ook onze samenleving moeten helpen door op een zeer correcte, nauwgezette manier de asielprocedures op te volgen. Maar mensen die recht hebben op opvang te geven. En dat is natuurlijk het sluitstuk waar iedereen het over eens is, maar niemand iets aan doet, zeker de regering niet, is om op een humane manier ook mensen die afgewezen zijn in de asielprocedure ook effectief te begeleiden naar hun land van herkomst.
Maar villa-bewoners in een overstromingsgebied die een bouwvergunning kunnen forceren, is niet meer per se een zwakke groep, hè?
Dat is juist, maar ik weet ook niet in welke mate dat we als samenleving een stap voorwaarts zetten door mensen die effectief ooit bouwvergunning gekregen hebben in een gebied waar ze die mochten. om die wanneer hun woning dan verzuipt, ook effectief die mensen te laten verzuipen. Dus ik denk ook dat geen humane oplossing is.
Ja.
Daar heb je natuurlijk het fenomeen dat, zeker in het verleden, ja, men nogal kwistig omsprong met bouwvergunningen. En ik vrees dat het hier en daar nog gebeurt. Waarbij dat men effectief geen rekening houdt dan met de kwetsbaarheid van het gebied op vlak van overstroming enzovoort. Maar daar zit zeker een politieke verantwoordelijkheid zeer dikwijls achter.
Ja. Terug naar het wetsvoorstel enzovoort. U zegt, ja, één minister hebben we nodig, we hebben een regering nodig. Dat zegt natuurlijk N-VA zelf ook. Anderzijds, ja, het feit dat ze dus alles in één keer er wilden doorduwen, voor u dan nooit gezien is. Anderzijds kun je natuurlijk zeggen, als het erdoor was, dan kon direct de aanpak direct beginnen. En dan gingen we misschien al nog voor het einde van de winter al een effect hebben. Hè. Nu, als je zegt van we moeten eerst de normale procedure, dan is het maar volgend jaar tegen dat je dus een effect ziet.
Ja, maar uw redenering klopt niet, of toch niet volledig. Het is niet omdat een parlement een wet stemt die iets verandert aan de huidige procedure, dat je daarmee de garantie hebt, zonder regering, om dat er ook in het veld iets wijzigt, in de aanpak ten velde iets wijzigt. Je weet, een wetsvoorstel en een wet stemmen is één zaak, de regering moet die afkondigen. Normaal gezien zegt men de koning kondigt dat af, maar de regering. Als de regering daar ook de consequenties wil aan verbinden, dan moet men daar ook de nodige middelen, de nodige richtlijnen, de nodige KB's, ook de financiële middelen voor voorzien. Ja. Dus met andere woorden, je hebt een regering nodig, of men dat nu graag hoort of niet. En daar, neem me niet kwalijk, maar daar kan je op zijn minst evenzeer zeggen dat de N-VA mee verantwoordelijk is voor het feit dat we nog geen regering hebben. Wellicht met anderen, maar ook de N-VA is daarom mee verantwoordelijk. Dus met andere woorden, hoe chockerend dat de problematiek ook is, en hoe gechoqueerd N-VA-vertegenwoordigers daaromtrent zich ook gedragen, samen met andere collega's uit alle politieke partijen, ja, hoe meer gemotiveerd men zou zijn om snel een regeerakkoord te maken en snel een regering op de been te brengen. Zo niet met de beste wetgeving van de wereld die er nu gestemd wordt in het parlement, ben je geen stap voorwaarts zonder een regering die er ook effectief uitvoering kan aangeven.
Ja. Ja, we willen nog even vermelden in ons debat vorige week, we hadden 10 dagen op voorhand iemand van N-VA proberen te pakken te krijgen, maar ondanks de hoge dringendheid en het belang van het topic vonden ze toch niemand met kennis van zaken om af te vaardigen naar ons debat. Maar terug naar de inhoud. Jullie hebben tegengestemd en naast het feit dat het nogal rap is en niet geamendeerd was, moet er toch inhoudelijk ook iets geweest zijn dat jullie niet aanstond. Wat was voor SPA moeilijk te slikken dan in het voorstel?
Wel, het was zo dat, zoals ik kwam uit te leggen, er verschillende wetsvoorstellen op tafel liggen. Een wetsvoorstel zoals de N-VA die zwaar de nadruk legt op het feit dat er één minister moet zijn, waarmee iedereen eens is. Ook meer controversiële elementjes, zoals de aantal keren dat er asielaanvraag kan gebeuren als een asielaanvraag afgewezen is, of er dan beroepsprocedure mogelijk is enzovoort. Dus er zat wat eten en drinken aan, maar ook andere politieke partijen hebben daaromtrent voorstellen gedaan. Het feit dat het N-VA-voorstel niet gehaald heeft en ook de SPA tegengestemd heeft te maken met het feit dat wij ook het debat wilden over andere thema's, ook van andere politieke partijen, om op die manier een gedragen regeling te krijgen, waarbij ook andere elementen buiten die van de N-VA dan aan bod kwamen. Ik denk bijvoorbeeld aan de verstrenging van de volgmigratie, wat men noemt, mensen die asiel hebben, asiel gekregen, in welke mate opent dit rechten naar andere mensen toe. Maar essentieel blijft er een probleem in het N-VA-voorstel dat het niet afgetoetst is, dat het niet gecheckt is op in welke mate dat het voorstel past binnen het internationaal reglementerend kader. U weet, België is een belangrijk land, maar vooralsnog een klein landje dat ook rekening moet houden met Europese regelgeving, waar ook internationale verdragen, niet in het minst het handvest van de Verenigde Naties met betrekking tot de rechten van de mens. Dus ook die regels moeten bekeken worden vooraleer je uw eigen kleine Belgische wetgeving aanpakt. Want laat ons wel wezen, de asielproblematiek, en daar heeft meneer Hertogen wel gelijk, de asielproblematiek doet zich in alle Europese landen voor, in meerdere of mindere mate, maar het is geen en dat is een beetje de suggestie die de N-VA dan soms doet, het is geen problematiek dat je enkel en alleen op Belgisch niveau oplost. Dus je moet je Belgische regelgeving kaderen, ook binnen dat internationale kader. En wat ik en mijn partij dan vooral verwijten aan deze regering, is dat men tot op vandaag trouwens nog formeel gezien het voorzitterschap heeft van die Europese Unie. Maar dat ik vaststel dat door het gebrek aan eensgezindheid in de schoot van de regering, men van het voorzitterschap geen enkele gebruik heeft gemaakt om stappen voorwaarts te zetten in het Europese debat rond asiel. Want het is daar dat het kalf verbonden ligt en het is daar dat je moet regelgeving maken en inspecties toelaten en controlemogelijkheden toelaten om ten einde voor een stuk de economische migratie die gepaard gaat met de asielproblematiek om die twee migratiestromen van elkaar te scheiden.
Ja,
maar daar heeft de regering geen stap voorwaarts kunnen.
U haalt eigenlijk twee argumenten aan, heb ik de indruk. Dus enerzijds het feit dat dus de wet niet afgetoetst was aan internationale regels en zo. Dat lijkt mij een zeer logische zaak. Of, anderzijds het feit dat het niet opgenomen is in een pakket van andere wetsvoorstellen en zo. Maar dat lijkt mij toch een beetje een... Ja, moet het altijd een politiek handeltje zijn om een akkoord te zijn? Moet het altijd zo zijn dat één wetsvoorstel van een ander maar goedgekeurd zal worden als die ander dan een wetsvoorstel van u goedkeurt?
Absoluut niet. Maar wat je wel moet doen in een democratie...
Want dat komt niet goed over bij de burger, zou ik denken. Allee.
Wel, dat weet ik niet. Het is inderdaad niet altijd zo dat je... bij manier van spreken, om een zeer lelijk woord te gebruiken, een politieke koehandel nodig hebt om een bepaald voorstel gestemd te krijgen. Wat je natuurlijk altijd moet hebben vooraleer een wetsvoorstel gestemd wordt, is een politieke meerderheid. Een meerderheid van minstens 76 Kamerleden die zich uitspreken voor een bepaald voorstel. En hier heb ik vastgesteld dat een overgrote meerderheid, dus alle democratische, ook Vlaamse partijen, ook alle Waalse partijen, dus zich op zijn minst zeer grote vragen stelden bij het N-VA-voorstel en dat een zeer ruime meerderheid het voorstel weggestemd heeft. Dus met andere woorden, in elke democratie heb je nood aan een zoektocht naar, zeg maar, een meerderheid rond je voorstel. En dus hier is dit niet gebeurd. Wat dan helemaal een beetje...
Maar zeg eens concreet, wat staat er eigenlijk concreet in dat voor jullie moeilijk te aanvaarden is? Iets dat anderen, de mensen ook begrijpen en niet echt zozeer een kwestie van overeenkomst is tussen politieke partijen, maar wat... kunt u iets zeggen van, ja, dat vonden we toch over de rand, toch op het randje?
Er staat daar op zich niets chockerends in, waarvan ik zeg van, hier abdiceren wij. Er staat wel...
Mag ik even iets suggereren? Ik zie hier een artikel 6. Wordt een systeem ingevoerd met de lijst van veilige landen. Het zal de minister die bevoegd is voor het verblijf van vreemdelingen toekomen om deze lijst vast te stellen. Hij is daarbij niet gebonden door de adviezen die hij ontvangt van de commissaris-generaal nog van de minister van Buitenlandse Zaken. Dat vind ik toch wel een beetje eigenaardig. Dat de minister alleen, zonder daarom rekening te moeten houden met anderen, die lijst met veilige landen op basis waarvan dan asielzoekers kunnen afgewezen worden, kan opstellen.
Ja, wel, maar dat nu heb je hebt eigenlijk twee problemen in datgene wat u citeert. Een eerste probleem is dat je hier een ongelooflijke volmacht heeft aan één persoon. Dus je heeft hier een ongelooflijke volmacht aan iemand die los van bestaande controle- en inspectiediensten en overleg- en studieorganen eigenhandig kan een beslissing nemen. Dat hoort zo niet in een democratie, vind ik. Het kan toch niet dat we een volgende minister hebben die zal beslissen van, voilà, uit het land X in de wereld, daar kan niemand in ons land asiel rond aanvragen. Terwijl je op gelijktijdig moment bijvoorbeeld in Nederland, in Frankrijk, in Duitsland, vanuit dat land X, men wel asiel kan aanvragen. Terwijl dat je gelijktijdig als België, als lidstaat van de Europese Unie, u engageert om gezamenlijk een dergelijke lijst te gaan maken. Dus om maar aan te geven, dit heeft hier te maken met een soort zoektocht, en dat is het tweede element, het tweede grote probleem toch rond dat artikel, is dit getuigt van een puur profileringsvoorstel, zoals dat noemt. Men weet, ook vanuit de N-VA, dat dit een onrealistische, onhaalbare artikel is. Men weet dat. Maar men wil toch doen voorkomen van, voilà, dan. Meer fundamenteel, meer algemeen, wat betreft dat wetsvoorstel, dat wat ik beschouw als een puur profileringsvoorstel en eigenlijk niet voortvloeiend uit de zorg voor een strengere, betere wetgeving. Om dat te illustreren, een tweede zaak, de bepaling die zegt dat er één minister moet zijn. Ja, mij niet gelaten, ik ben daar al allemiet ook vragende partij voor, maar alles hangt af van een beleid en je hebt in onze democratie toch een basisregel waarbij een regering eendrachtig optreedt, waarbij een regering een duidelijk beleid naar voren schuift en daar ook de goedkeuring en het vertrouwen van het parlement voor vraagt. Laat het dan ook een onderdeel zijn van de evaluatie van een regeerakkoord of van een regering, op welke manier ze zich organiseert om dat beleid uit te voeren, maar zeg nu niet vanuit een parlement dat in lopende zaken is, en de volgende regering moet dit en moet dat en moet dat. Vraag en maak een regering op basis van een politieke meerderheid in het parlement met een coherent asielbeleid dat ook past binnen de Europese regelgeving, en dan zijn we absolute bondgenoten en willen we veel sneller gaan. Want ik wil opmerken, en dit wordt mij niet overal en altijd in dank afgenomen als voorzitter van een commissie, men kan bijna, denk ik, in de geschiedenis van dit land geen precedent zoeken waarbij een wetsvoorstel zo snel op een agenda komt, zo snel behandeld wordt, zo snel gestemd wordt, deze keer met een negatief resultaat, als het voorstel van de N-VA-collega's. Dus dat men niet zegt dat er getalmd wordt of dat er stokken in de wielen gestoken wordt door de andere politieke partijen, want dat is dan dikwijls het volgende refreintje. Maar in elk geval is het zo dat dat het essentiële probleem toch blijft dat er geen regering is. En ik roep de N-VA op om daar toch vol op hun schouders onder te zetten. Ja.
Een Belgische regeringvorming, het blijft een moeilijke zaak. Maar wat ik mis in dit debat is het globale aspect daarvan. Migratie, asielzoekerij enzovoort enzoverder, al dan niet economisch politiek, is een globaal probleem. Je hebt al Europa op het toneel gevoerd. Dat hangt af met migratiestromen in de wereld. Ze zullen blijven komen. Je kan niet aan alle grensposten 25 gendarmen gaan zitten. Dat is, ik geloof dat uw partijgenoot Van der Lanotte dat ooit eens gezegd heeft. Dat mis ik een beetje in het debat, het globale karakter van migratie. U vermeldt daar de lijst van zogenaamde veilige landen. Dan zullen er ook wel onveilige landen zijn. Is dat niet iets wat Europa zelf mee, ook op het internationale forum, ik denk maar aan de Verenigde Naties enzovoorts, ten gronde een soort Kyoto voor asiel en migratie, zoiets in die stijl?
Maar daarin heeft u een punt. En eigenlijk sluit het aan bij de kritiek die ik toch gemaakt heb over omtrent het N-VA-voorstel, namelijk dat het niet internationaal en niet Europees gekaderd is.
Ja.
Het asielbeleid en het migratiebeleid is iets wat je op Europees niveau moet doen. En ik herhaal het, de regering Leterme heeft 6 maanden de voorzittershamer in de handen gehad om daar iets rond te doen en er is niks gebeurd. En dat is wat ons moet verontrusten. Het feit dat men in verschillende lidstaten, zoals de N-VA suggereert, ook andere regels moet gaan toepassen, zal ertoe leiden dat je nooit een coherent Europees beleid kunt hebben. En dus, een tweede element die ik daaromtrent wil zeggen, waar u overschot van gelijk heeft, is dat asiel is één poortje waar langs men binnen probeert te komen. Er zijn er heel wat andere. Er is ook economische migratie. Er is
ik denk bijvoorbeeld, dat heeft ook repercussies, discussies over zeg maar ontwikkelingssamenwerking enzovoort. Hè.
Maar dat heeft op alles repercussies. Dat heeft repercussies op culturen, dat heeft repercussies op welvaartsverdeling, dat heeft repercussies op veiligheid, onveiligheid, op de manier waarop we ons onderwijs moeten organiseren. Dus het is effectief zo dat ik denk dat Europa de komende misschien 10, 20, 30 jaar aan de vooravond van een veel dynamischere wereldbevolking richting ook onze contraien. En reden te meer dat we orde op zaken moeten zetten, waarbij dat er zowel economische belangen, menselijke, humanitaire belangen, sociologische belangen, namelijk belangen van draagvlak, van opvangcapaciteit, van organisatiekracht in onze samenleving om een of ander te organiseren op vlak van integratie enzovoort. Dus dit heeft er inderdaad allemaal mee te maken, maar dat betekent dat je focus, de politieke focus moet verruimen en zich niet blind blijven staren over asielzoekers en asielcapaciteit enzovoort, maar het verruimen. En dus wat ik zie, is dat we de laatste jaren een verschrikkelijk sterke migratie krijgen vanuit voormalige Oostbloklanden. Vooral gelardeerd met illegale praktijken in economische sectoren, die economische sectoren aan de lopende band kapot aan het maken zijn. Zelfs de bouwsector, de werkgeversorganisaties van de bouw, die vragen, die roepen om hulp, om die valse concurrentie ten gevolge van schijnzelfstandigen uit buitenlandse vanuit buitenlandse groepen, om dat tegen te gaan. Je ziet dat in dat economisch circuit de platste uitbuitingen waar we destijds met z'n allen in het verzet gingen gaan, wellicht herinner u de verhalen ook van Priester Daan enzovoort, dit doet zich nu voor in uw bouwsector, in uw transportsector. En dus ook die massieve misbruiken blijven voor een groot stuk onaangeroerd, onaangepakt, ten gevolge van de onenigheden in de schoot van de regering de voorbije jaren.
Ja, ik wil om te eindigen toch terugkeren nog naar de concrete asielproblematiek. Want kijk, aan de ene kant hoor ik dan N-VA zeggen, ja, dat op regeringsgebied gaat niet, we moeten wetgevende initiatieven nemen. En dan hoor ik u zeggen van, ja, het is de regering de N-VA moet de regering helpen vormen. Dus we zijn toch weer een beetje politiek bezig. Nu, moet er volgens u ook op wetgevend initiatief iets gebeuren? Dus is het dan niet nodig om de wet aan te passen? Is het zuiver een kwestie van de regering of moet er iets gebeuren?
Voor alle duidelijkheid, het is een en-en-verhaal. Het is een.
Dus gaan jullie zelf dan een voorstel doen? Wat gaat er nu verder gebeuren in die commissie? Gaat er nog iets voorgesteld worden?
Absoluut. Dus er liggen nog wetsvoorstellen neer. En dus er ligt ook een wetsvoorstel neer vanuit Open VLD, vanuit de PS, ook van onze. Ook in andere commissies, binnenlandse zaken, liggen er wetsvoorstellen neer. Dus.
Is er daar meer eenstemmigheid van? Kunnen jullie wel eens geraken? Ik had vorige week de indruk dat uiteindelijk wat Naïma Landjeri en Meirem Almaj van Groen en CD&V dan zeiden dat niet noodzakelijk onverenigbaar was.
Wel, dat denk ik eigenlijk ook niet. Wanneer de internationale aftoetsing gebeurt, wanneer er ook een beetje aangepast wordt wat zeg maar het populistische karakter van bepaalde voorstellen betreft die goed zijn voor de cinema, maar eigenlijk inhoudelijk weinig bijbrengen. Als dat er allemaal uit is, heb ik inderdaad de indruk dat er een mainstream, een brede consensus ligt rond een aantal voorstellen. En dus het zal een en verhaal zijn. Je zal beter gewapend moeten zijn, maar ook wapens geven aan een regering, dus wetgevende instrumenten geven aan een regering die er ook haar prioriteiten rond maakt en er dus ook middelen voor voorziet.
En wat zal er dus uit de commissie nog komen binnen kort of binnen iets langer?
Ik denk, ik ga voor een voorstel van de SPA spreken, waar ik denk dat er een brede consensus zou kunnen rond ontstaan, is dat het gemak waarmee volgmigratie plaatsvindt, om die poort kleiner te maken en dus om ons daar op het strikte minimum te zetten wat internationaal afgesproken is, denk ik daar zou een consensus moeten rond zijn. Eén ieder om de haverklap wordt geconfronteerd.
En wanneer krijgen we dat dan? Wordt dat dan gestemd of niet gestemd?
Dat is in een glazen bol kijken wat altijd moeilijk is, maar ik denk dat die brede consensus er het mogelijk moet maken om in de eerste komende weken van het nieuwe jaar daar goedkeuring rond te krijgen.
Oké, wel, we zullen er nog van horen. Hè. We zullen u verder van uw kerstdag laten genieten. Hans Bontel, SPA, bedankt.